Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Ik heb dus nog nooit zoveel kaartjes gehad, Willem.
Echt waar?
Ja. Maar dat is omdat ik gewoon bij heel veel dingen dacht, oh ja, dit vind ik een mooie zin. En voor ik het wist, heb ik 4 kaartjes in heel klein lettertype met mooie zinnen.
Kijk aan.
Maar dat is...
Die ga je er allemaal in gooien.
Nou, dat zal blijken. Dat zal blijken. Dat, ik bedoel, ik weet van de vorige keer dat het allemaal van nature...
Dat gaat vanzelf, dat, toch?
Precies. Maar voordat we naar de inhoud van dit waanzinnige boek gaan, want dat is het echt. Universele spiritualiteit, alles is één. En eigenlijk, flauw gezegd, is het daarmee ook gelijk. Dat is ook gelijk waar het hele boek over gaat. Alles is één. De mensheid is één, God is één, waarheid is één, liefde is één. En genezen is één woorden.
Ja.
Nou, tot zover dit gesprek.
Ja, klaar.
We zijn klaar. Nou, zeker niet.
Want dat is wel de kern, ja.
Dat is wel de essentie. Super fijn dat je hier wil zijn. En leuk jou weer even hier aan tafel te hebben.
Zeker, vind ik ook heel leuk.
Maar voordat we naar de inhoud gaan, en daar komt, maar ben ik wel even benieuwd. Ja, hoe dan dit proces bij jou gegaan is. Want je bent de vertaler van Cursus in Wonderen. Dat was voor jou ook een soort openbaring dat je dacht, oké, vanaf dit moment is dit mijn pad.
Ja, zeker.
En we hebben het vorige keer uitgebreid gehad over jouw toegang tot de cursusboek, je hele Biblos-serie. En dan is er iets in jou dat op een gegeven moment denkt, oké, er moet nog iets verteld worden. Hoe gaat dat?
Nou, dit was eigenlijk iets, ik zat gisteren een beetje te schrijven voor mijn toespraak op de boekpresentatie.
Ja.
En toen kwam ik er eigenlijk achter dat dit al een soort kern heeft toen ik 15, 16 was.
Oké. Zelfs voor de cursus dus nog?
Nog voor de cursus, ja. De cursus heb ik niet op mijn 15 ontdekt, helaas. Toen bestond hij nog niet.
Nee.
Nee, ik was echt bezig met van, ik begreep gewoon niks van dat er godsdienststrijd was. Dat mensen dus over God konden gaan strijden. Daar snapte ik helemaal niks van. Nee. Ik zat dan in de kerk of op een jezuïetencollege, Aloysiuscollege in Den Haag waar ik zat. En dan vroeg ik ook wel bij de dienstdoende pater de godsdienstles van, hoe kan dit? En er werd eigenlijk alleen maar gezegd, ja, maar iedereen moet gewoon één religie aanhangen.
Ja.
Namelijk die van ons.
Ja, precies. Dat is nou, de beste.
En daar kwam ik niet mee uit.
Nee.
Dat lukte gewoon niet. Dus daar zit al een soort kern. Dat heb ik eigenlijk altijd met me meegedragen van de waanzin van godsdienststrijd. Waarom doe je dit in godsnaam? Ja. Er is één God. Zo, what's the point?
Ja.
Dus daar zat hij.
Mooi.
Nou ja, en toen kwam dus mijn hele weg van spiritualiteit en de cursus enzovoort. En toen ik met die Biblos-serie bezig was, had ik altijd al het idee, maar er is nog iets meer.
Iets overkoepelends.
Iets overkoepelends. Ja. Dat had ik zelfs op de boekpresentatie van het laatste boek van de Biblos-serie, had ik dat nog gezegd, dat er een dakje op het tempeltje kwam. Maar dat was niet de bedoeling.
Nee.
Dus het hele proces is heel wonderlijk gegaan, dat ik een paar keer dacht in de zomermaanden dat ik het aan het schrijven was. Ik heb het ook een keer helemaal geschreven.
Ja.
En dan was hij toch niet goed. Dus dit boek deed elke keer zijn eigen ding. Heel anders dan die andere boeken.
Wat een reis, oké. Ja.
Ja, die andere boeken kon ik gewoon tegen Anke Hermes zeggen, jongens, 15 januari heb je het volgende deel.
Tikken, tikken, tikken.
Dat heb ik 7 jaar achter elkaar heb ik dat gedaan. Ja. Maar dit ging alsmaar niet. Die bleef alsmaar iets anders zeggen, iets anders doen. Dus uiteindelijk heb ik ontdekt, ik moet de hele oude manier van schrijven, moet ik gewoon stoppen. En ik kreeg zelfs een keer de ingeving, dat de oude manier van schrijven is dood. Ik kan het dus ook niet meer op die manier. Maar ja, wat dan wel? Dus het was echt de tijd van overgave, van stil worden, van kijken. En komt er nou iets?
En even voor mijn idee, ga je dan een beetje verplicht tijd inruimen achter je laptop en daar maar zitten?
Achter mijn laptop is niet de plek waar ik schrijf. Schrijf meestal in een harde kartonnen kaftje.
Oh, boekjes, je schrijft gewoon echt lekker.
Dan schrijf ik zo. En heerlijk, dan, ja. Zal ik straks niks over vertellen hoe dat gegaan is met dit boek. Maar toen had ik echt zoiets van, oké, het oude schrijven is dood. En dan? Mm-hmm. Ik weet wel dat er iets moet komen, want het zat wel in mij te dringen. En die titel was er al lang.
Okay.
Ik had het al lang bij Anke Hermers ook.
Dat was al duidelijk. Ja. Universele spiritualiteit. Ja,
ik had zelfs al een voorschot gekregen. Ja. Weet je, maar het boek kwam er niet.
Druk.
Het boek kwam er niet. En dat heeft dus een aantal jaar geduurd. Dat ik dus echt zoiets van, ja, weet je. Nou, en met Koos Jansson samen hadden we op een gegeven moment een soort, ja, overeenkomst, zeg maar, two minds of one intent. Hè, twee denkgeesten met één intentie.
Medevertaler ook van de cursus.
Medevertaler van de cursus, dankjewel. Hè, dat is iets van, ja, wat heeft nu iemand een ziel nodig in deze tijd, als die geïncarneerd is hier? Wat heeft de ziel nodig in deze veranderende tijd? Nou, we hadden dat, hè, we hebben over zitten praten, inspiratie gekregen, opgeschreven. En van daaruit kon ik geen boek schrijven. Dat lukte gewoon niet. Dat had ik wel een boek geschreven op een gegeven moment. En toen gaf ik dat natuurlijk als eerste aan Koos. En die kwam even later en zei, Willem, dit is het niet.
Oeh, eerlijk.
Ja, heel eerlijk en heel moedig. Hè? Ja. En ik kon het ook ontvangen. Ik zei, ja, je hebt gelijk, het is het niet. En ik had het ook naar José van Anke Hermers gestuurd. Die zei hetzelfde, Willem, dit is het nog niet. Oké, ik heb dus nu een manuscript, maar het is het niet. Nou, weg ermee en weer opnieuw. En opnieuw kijken, luisteren, stil zijn. Het werd steeds duidelijker, dat was eigenlijk een soort thematiek van het geheel, dat ik uit de weg moest gaan. Mm-hmm. Het ging niet om mij, op geen enkele manier. Dus ook niet als het koepeltje van die andere boeken.
Nee,
hè? Het was totaal iets anders. Van een andere orde, van een andere manier van schrijven. En Koos die had het gezien. Die zei, Willem, het kan nog eentje hoger op die spiraal zijn. En dat vond ik een onweerstaanbare uitnodiging. Ik denk van, daar gaat het over. Dus ik heb me terug te houden en gewoon te wachten.
Ja.
Nou, dat had ik het dus met José van der Kermers. Die wilde graag weten van,
de deadline.
Wanneer is het er nou? Ja. Hoe dik wordt het? Wat is de inhoud? En ik kon alleen maar zeggen, ik weet het niet. Oprecht, ik weet het niet. Dat was natuurlijk heel merkwaardig en voor haar ook heel lastig. Dus ik kon alleen maar zeggen, ik weet het niet, José. Maar ze had wel, ze gaf mij meteen het vertrouwen en de ruimte.
Mooi.
Dat was heel erg mooi. Ja. Want ze zeiden, ja, oké, dan moet dat goddelijke maar doorkomen. Maar wel graag voor september. Nou ja. Dus dat vond ik ook van haar heel moedig, dat ze er gewoon wel instapte. En zei, oké, we weten het niet, maar ja, dus dat. En toen ben ik op een hele andere manier inderdaad gaan schrijven. En dat ging vaak zo dat ik 's morgens tussen 5:30 en 6:30 werd ik wakker. En dan had ik nog geen gedachtes gehad, dus ik was open. Dan ging ik op mijn dakterras zitten met zo'n harde schrift.
Mm.
En dan kwam er iets. En dan schreef ik het op. Oh, geweldig, ja, leuk. Prima, klopt. En dan dacht ik van, nou, kom maar door. En dan stopte het.
Oké, want dan zat je er lekker in en dan wilde je weer te graag.
En dan stopte het. En dan had ik dus de hele dag vrij. Ook fijn natuurlijk. Ik had gewoon een dag vrij. En ik dacht van, nou, we gaan nu echt aan de slag. Een uurtje. En dan tikte ik het uit in de computer. En dan was het voor die dag klaar. En de volgende dag weer. En de volgende dag weer. En ik wist dus nooit wat er zou komen.
Nee.
Ik kon ook niet teruglezen. Ook heel gek. Een ander boek lees je terug en dan weet je waar je bent. Dat
ging alleen
niet.
Maar door.
Ik kon alleen maar in het nu zijn. Ik wist niet wat er zou komen zou en ik kon het andere niet meer teruglezen. Ik kon alleen maar in het nu zijn. Wat eigenlijk klopte. Dat ik echt alleen vanuit het nu dit kon doen. En dan kwam er inspiratie, dan kwam er inzichten. Soms was het ook heel letterlijk. Het is niet gedicteerd of zo. Het is wel, zoals ik het noem, onder begeleiding geschreven. Ja. Er was een soort aanwezigheid af en toe. Soms voelde ik hem ook heel duidelijk. Ik weet niet wie het is, doet er ook niet toe. Maar die was er en dan kreeg ik dus gewoon inzichten. En soms kreeg ik de dingen van, schrijf het in je eigen woorden maar op.
Ja.
En soms was het heel duidelijk van, nee, dit moet op deze manier. Hè, dan had ik bijvoorbeeld een zin geschreven en dan vulde ik hem zelf aan. Zoals ik dacht dat het moest. En dan stopte het weer. Dus dan, dan schrapte ik die woorden die ik bedacht had. En dan ging die zin weer verder. Maar dan op een ander niveau. Denk, ja, dit klopt. Dus ik moest elke keer heel goed afstemmen en elke keer mijn eigen ideeën opzij zetten.
Maar dit verklaart een hoop. voor mij, als het gaat over de bijzonderheid en de diepgang van het boek, dan begrijp ik helemaal hoe dit gegaan is.
Ja, en het...
Ofthans, ik begrijp er helemaal niks van.
Ik begrijp er ook niks van. Maar het is inderdaad daardoor op een totaal andere manier geschreven. En het was ook gelijk duidelijk, het moest geen verhalen zijn.
Nee.
Het moest een korte statement zijn, met nummertjes. Die kreeg ik er ook gewoon bij. Hè? Ja, ja.
En in die volgorde is het ook, je hebt niet daarna nog een beetje lopen schuiven?
Bijna niet. Nee, okay. In het hoofdstuk over waarheid is één heb ik wel zitten schuiven, omdat daar gewoon iets te abstract had geworden. Hmm. Dus toen zei een van de meelezers van, joh, misschien moet je het omgooien.
Ja.
Toen heb ik dat ook gedaan en gevoeld van, klopt dit? Elke keer afgestemd van, klopt dit? En toen kreeg ik een heel nieuw stuk erbij. Wat er zo in komt. Oh ja, maar nu klopt die.
Ja.
Nou, op die manier. En ook in mijn oude versie, wanneer wist ik nou dat het klaar was?
Ja.
Dat was ook een hele gekke. Op een gegeven moment hield het op. Ik had 2 maanden en eind juli, ik had augustus ook nog, eind juli stopte het. Dacht ik van, is het nou al
dan
klaar?
Dan zat je daar 's ochtends weer om 5 uur niks.
Ja, dan gebeurde er niks. En dacht ik van, oké, is het nu klaar of wat is het?
Ja.
Nou, toen op een gegeven moment had ik het gevoel dat hij wel klaar zou kunnen zijn. Het gekke was, ik kon die vorige versie nergens in huis vinden. Die ik gemaakt had, die Koos afgekeurd had. Ik kon hem nergens vinden. En op dat moment, op een zondag, ik weet nog goed, liep ik naar boven. Ik trek zo het kratje eruit en er is die, de oude versie. En toen wist ik, hij is klaar.
Ja.
Want nu vind ik die oude versie.
Ja.
Dat was ook een heel wonderlijk iets. En toen zat ik erin te lezen, dacht ik, ook ben zo blij dat dit het niet geworden is. Het is gewoon gebabbel en geneuzel. Het was niet de kracht die dit heeft.
Nee,
zo bedoel ik hem. Ja. Dit kwam dus echt met die cijfertjes gewoon achter elkaar door.
En je moet niet alles willen verklaren. Dat is letterlijk een van die dingen waar, wat ik zo mooi vind, wat je ook al zegt over waarom religie het vaak niet is. Een vastliggend beeld van God is in wezen godslastering, zeg jij. Dat vind ik nogal wat. Omdat het diens ware, eeuwige, scheppende wezen ontkent. Maar toch probeer ik het wel een beetje te verklaren, want je zal daar toch ook over nagedacht. Wie of wat is het dan wat jou de inspiratie, de input heeft gegeven voor dit boek?
Ik heb er al over nagedacht, maar ik ben niet tot een naam of een conclusie gekomen.
Nee.
Ik zie het gewoon als inspiratie.
Ja.
Van een ander niveau, hè, dat wel. Niet van mijn gewone niveau. Dus het kwam vanuit een ander niveau. Dat niveau weet ik niet, dat niveau ken ik niet. De aanwezigheid heeft zich ook niet bekendgemaakt als iets dergelijks. Dus ik zie het meer als een soort innerlijke begeleiding die ik heb gehad, die wel heel precies was. Dus wat ik net al als voorbeeld gaf, als ik een zin niet, dan stopte het, dan kwam er iets anders.
Ja.
Dus het was heel precies en heel erg liefdevol.
Ja.
Waanzinnig liefdevol. Heb ik ook zo duidelijk gevoeld dat wat ik ook zou doen, die liefde zou gewoon blijven. Zou mij niet veroordelen op geen enkele manier. En ik kon in die tegenwoordigheid van die totale liefde ook in mijn totale liefde zijn, zeg maar.
Ja.
En daardoor kon dit boek ontstaan, omdat het... Ja, het moest van liefde gemaakt zijn en niet van iets anders. Dus ook als ik het over de voorbije religies heb. Nee, eerst had ik het over vroege religies. Ja. En het kwam duidelijk van, nee, het moest voorbije religies zijn. Ja. Denk ik ook van, oké. Okay.
Oh. Ja.
Dan was het ook heel liefdevol. Het was niet veroordelend. Het was alleen van, het werkt niet meer. Ja. We zijn inmiddels als mensheid op een hoger bewustzijnsniveau. En dit is van een vorig bewustzijnsniveau.
Ja.
En dat is prima voor die tijd dat het was. Hè?
Ja, daar zit geen waardeoordeel in.
Er zit geen waardeoordeel in, het is alleen ontwikkelen. Ja, en als we ontwikkelen, dan laat je dus ook oude vormen achter je.
Ja.
Dat doet iedereen in zijn leven. Dingen die niet meer passen, die laat je weer gaan. Dan zeg je, dat is geweest.
Maar dit is dus wel, en dat is, realiseer ik me bijna een ego-ding om de vergelijking in te gaan. Maar ik moet, en ik denk velen, toch wel denken aan de
dit
cursus.
Ja.
Ook aan Neil Donald Walsh, Gesprek met God. Dat soort achtige boeken die gewoon ontstonden.
Ja.
Of die er al waren misschien, beter gezegd. Op
een bepaalde manier zijn ze er. Ja. Dat schrijf ik ook in het voorwoord, dat die universele spiritualiteit, die is er al voor de hele mensheid. En we zijn bezig op dat te laten indalen.
Ja.
En die andere boek, de cursus was Koos ook heel goed in. Want ik zei, op een gegeven moment zat ik met Koos ergens in de auto. En toen zei ik van, ik ben hiermee bezig, maar ik krijg ook alle gedachten die heel erg op de cursus lijken.
Tuurlijk.
Wat moet ik daarmee? Toen zei die Willem, ze kennen jou als kanaal.
Ja.
Dus ze weten ook dat jij de cursus van A tot Z kent. Dus als daar iets met de cursus komt, dan klopt dat dus.
Perfect,
dacht ik, gelukkig. Dan kon ik dat loslaten, want eerst was ik toch mee, ja, dit kan niet, want het staat ook ongeveer zo in de cursus.
Ja, en ik weet niet hoe jij dat ziet. En iedereen mag dat voor zichzelf bepalen. Maar juist in een manier, want het zijn allemaal hele korte stukjes, dus wel in thema's gevat en met nummers. Ja, ik merkte zelf, en ik ben natuurlijk een soort nerd en ik ga dit boek ook lezen in de wetenschap dat jij hier gaat zitten en zo. Maar ik heb hem vaak toch even, normaal gesproken, dan rits ik hem in één keer uit. Mm-hmm. En nu dacht ik wel, en ik denk ook dat ik hem zelf gewoon zo in de rest van mijn leven ga gebruiken. Het is ook lekker à la een cursusachtige manier om gewoon even elke dag een stukje te doen.
Ja, tuurlijk. Kijk, ik weet niet hoe lezers dit gaan gebruiken. Nee. Hè? Maar dit is een mooie manier om te zeggen van oké, ik lees hem niet van één keer uit. Kijk, als je hem gewoon achter elkaar leest, dan ben je misschien met 2 of 3 uur verder. Mm-hmm. Is het klaar.
Ja.
En zo werkt het niet. Want nee. dit doet iets met je.
Ja.
Net als de cursus die kun je ook niet achter elkaar uitlezen.
Nee.
Hè? Dus het brengt je op andere gedachten. Je hele gedachtensysteem kan veranderen door dit boek te lezen.
Ik denk dat het wel wat reuring gaat brengen. Nou, met al wat je net zegt. Laten we God weer bevrijden uit religie en theologie voor onszelf. Want God is altijd gelijk gebleven.
God is precies, voor God hoeft dat niet.
Nee, het is gewoon altijd hetzelfde geweest. Maar toch precies wat je zei over al die religies. Eigenlijk was dat gewoon een ego-ding om het te framen, om er ergens iets aan op te hangen.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk vormen nodig.
Ja.
In feite is het goddelijke totaal vormloos.
Ja.
Spiritualiteit is vormloos. Dus we hebben iets nodig om überhaupt te kunnen communiceren. Dan kom je al in taal terecht. En taal is noodzakelijkerwijs dualistisch. Hè? Omdat het een dualistische wereld zit. Mm-hmm. De cursus heeft het ook moeten doen om iets non-dualistisch in dualistische taal uit te drukken.
Ja.
Dus dat is lastig. Tegelijkertijd, als je gewoon ook naar de oude geschriften kijkt, dan zie je dat de manier waarop ze het gedaan hebben vaak in metaforen is. De parabels van Jezus bijvoorbeeld. Als je zo'n soort verhaal geeft, die blijft eeuwig doorgaan.
Ja.
Maar als je echt het gaat dogmatiseren.
Het echte verhaal is, ja.
En gaat zeggen, zo zit het in elkaar, iedereen moet dit geloven. Dan wordt het een probleem. En dan legt het vast. En kan het niet meer meevloeien met ons bewustzijn.
Ik hoop maar heel erg, een kleine disclaimer die ik misschien veel eerder had moeten doen, want de term God is al vaker gevallen. ik hoop echt dat iedereen blijft luisteren, kijken of wat dan ook. Ook als je juist altijd verre wilde blijven van kerk en God en toestanden. Misschien juist wel, zou ik zeggen.
Nou, misschien kan dit juist je weer helpen om opnieuw naar God te kijken zonder al die oude beelden.
Ja, want, en dat vond ik een fijne gedachte, God is waarheid en kan dus evenmin bewezen worden. Zijn bestaan ligt in een andere dimensie. Alle pogingen Gods bestaan te bewijzen zijn dus bij voorbaat vruchteloos en onmogelijk, omdat God niet woont in het domein van de bewijzen. Dat is de enige plek waar die niet bestaat. En daar zijn we allemaal gaan zoeken natuurlijk.
Exact. We wilden hem bewijzen. Dat begint al bij Spinoza, die ook godsbewijzen heeft gemaakt. Dat is heel veel.
Ja.
Dat is waarom ik zeg van bevrijd God uit theologie. Want daar proberen we het te bewijzen. Proberen we het op die manier neer te zetten. Terwijl het gaat over een universele ervaring.
Ja. Maar het is ook gelijk, dat snap je ook. Want we leven inderdaad in de dualistische wereld. En de feiten, de wetenschap, bla bla bla. Als jij schrijft, God bestaat en kan niet worden bewezen. Ik moet zeggen, er staat ook heel veel rust van aan. Omdat je gewoon denkt, oké. Maar hoe, en dit is natuurlijk moeilijk in woorden te vatten. Hoe is die waarheid? Hoe weet je het?
Nou, dat is waar ik het in het boek steeds heb over je innerlijke kompas.
Ja.
Dat innerlijke kompas, heb ik ook niet zelf verzonnen, dat kwam ook naar me toe. Dat is iets wat iedereen heeft. En dat is altijd, zijn naaltje staat altijd op de waarheid en op God gericht, op eenheid gericht. Maar dat gaat natuurlijk alle kanten op.
Ja.
He, ook doordat we in religies zitten die er niks mee te maken willen hebben, die ons precies de andere kant op wijzen, enzovoort, enzovoort. Maar dat ding is er nog steeds. Iedereen heeft dat.
Ja.
En daar gaat universele spiritualiteit over, dat je dat weer terugvindt in je binnenste. En dat weet je altijd. Je weet altijd of iets waar is of niet. Je weet altijd of het liefdevol is of niet. Dat weet je altijd.
Maar is dat een kompas die zich ook aanpast, zeg maar? Want ik denk dat we allemaal wel momenten kennen dat we echt iets zeker weten. En als je het gaat over wat waarheid voelt, natuurlijk zijn er ook momenten dat je al een beetje twijfelt. Maar ik heb het echt over die momenten dat je echt dacht,
dit is het.
Dit is het.
Ja.
En daar kom je dan toch op terug.
Ja?
Nou,
Ik meestal niet.
Nee.
Als je weet, dit is het. Dat had ik met de cursus ook, daar kom je niet op terug.
Nee.
Dan is het dat ook gewoon. En dat weet je ook.
Ja.
En daar gaat het om, dat mensen dat weer terugvinden in zichzelf. Dat innerlijke weten, wat ontwijfelbaar is en wat echt alleen maar één kant op gaat. Dan kunnen mensen vanuit allerlei paden daar naartoe komen. Omdat er verschillende religies zijn geweest die allemaal een ander pad hebben.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het over hetzelfde.
Ja. En dat is wat jij vroeger als kind al, en ik herken dat heel erg. Ja. Ik heb dat ook wel eens tegen jou gezegd, of hier in ieder geval aan tafel, dat ik daar dan ook vroeger in de kerk zat. En gewoon dacht, jongens, waarom zitten we allemaal te kijken naar die man daar die wat vertelt? Wij zijn het.
Wij zijn het. Wij zijn allemaal goddelijk.
Ja.
En dat is de ondertitel van het boekje, goddelijkheid leven. En dat is ook nog een grote. Hè, hoezo je goddelijkheid leven? Doe maar gewoon. Hè?
Ja.
Dat idee.
Ja.
Maar als we dus dat wel gaan doen, en dat is feiten weer het idee van het ego die zegt, ja,
dat kan.
Die grootheid die moeten we niet gaan doen, maken we kleinheid van of grootheid waan. Hè? Een van de twee. Maar juist die grootheid leven, daar zit het hem.
Mm-hmm.
Daar zit je waarheid, daar zit je goddelijkheid. En daar zit je totale creativiteit. Daar straal je liefde uit, daar straal je creativiteit uit. Daar kan niks meer tussen komen, alleen het ego.
Ja.
Het ego heeft natuurlijk, dat beschrijf ik ook in het boek een aantal keer, die is in alle religies binnengedrongen en heeft daar gekke dingen gedaan. Waardoor we inderdaad problemen krijgen met God.
Ja.
We krijgen geen problemen met de echte God, we krijgen problemen met de God van het ego. Die daar een twist aan heeft gegeven.
Ja, precies. Nee, wij zijn, dat vond ik een mooie, wij zijn een hologram van God, wat jij beschrijft. En ik heb wel iets, maar ik heb het hier toevallig echt met Floor, mijn vriendin, over gehad. Zij had al gelijk een verklaring, dat ik dacht, oh ja, ja. Maar laat ik het jou geven. Op een gegeven moment schrijf je namelijk, God heeft ons, de mensheid, nodig om zijn plan op aarde uit te voeren en zo zijn liefde door ons heen gestalte te geven, te verankeren in het energieveld van de aarde.
Ja, dat zijn we op dit moment aan het doen.
Ja.
Wij geven op dit moment woorden en handen en voeten aan dat goddelijke, wat in ons allebei is, wat in jullie ook is.
Ja.
En dat krijgt een vorm.
Maar ik voel daar toch nog een beetje de Sinterklaas die ons nodig heeft.
Mm-hmm.
Dat snap je?
Ja.
Dus daar zit nog een beetje toch de Almighty.
Nee, dat het is het innerlijke goddelijke.
Ja.
Dat zeg ik ook, God is het goddelijke in alle mensen. Hè?
Precies. Nou ja,
als je die definitie erbij houdt. Dan...
Floor had het over elektriciteit en hoe wij dan een soort van geleiders zijn, maar wij ook de elektriciteit.
Prima.
Ja.
Een beeld is prima erin.
Ja.
Je kunt ook zeggen, het is een rivier die door ons heen stroomt en allerlei takken heeft. En...
Ja.
Allemaal
nou,
prima.
Als we het hebben over mooie vergelijkingen en je zegt al verhalen of vergelijkingen, dat is in onze taal gewoon fijn. Liefde. Vergelijken met water vind ik fantastisch.
Mm.
Want jij zegt dus ook, dat is altijd hetzelfde.
Ja, ja. Of nou een druppelende kraan is of een rivier. Liefde is altijd liefde, water is altijd water.
Ja.
En dat maakt zoveel uit als je dat gaat zien.
En is er dan dus eigenlijk ook geen verschil in gradaties, veel, weinig?
Nee.
Het is gewoon nat. Het is...
Ja, ja. Dat er is geen weegschaaltje voor liefde, staat in hetzelfde.
Nee.
We gaan dat niet. Het is gewoon totaal. Liefde is altijd totaal.
Ja.
En de vorm erin maakt dan ook veel minder uit. En ik ontdekte zelfs, of zijn die consequenties in dat hoofdstuk over de liefde, dat ik op een gegeven moment zag van, maar als je voor één mens dat gedaan hebt, heb je er voor de hele mensheid gedaan. Precies op de plek waar je nu bent, kun je dus alles doen. Omdat de mensheid één is. Omdat het goddelijke één is. Omdat liefde één is.
Dus ja.
Er staat geen verschil.
Nee.
En dat maakt zoveel uit. Toen dat hoofdstuk over de liefde, dat is misschien ook wel goed om daar even iets over te vertellen.
Ja.
Ik zat dus weer op mijn balkon.
Ja.
En ik kreeg dus echt een enorme hoeveelheid liefde door me heen. Maar die was zo groot, ik kon hem niet opschrijven. Alles waarnaar ik keek was liefde geworden. Alleen maar liefde, liefde, liefde en niks anders meer. Ik dacht, oké, dit is dus waar het over gaat. Maar hoe schrijf ik dit op?
Ja. Dus eigenlijk te overrompelend.
Te overrompelend, ja. Te overweldigend. En toen, ik vroeg gewoon dat soort dingen. Nou, geef het me dan in een andere vorm. En toen kwam deze vorm, die gewoon even een paar logische lijntjes achter elkaar zet. God is één, liefde is één.
Ja.
Dus liefde.
Ja, ja, ja.
Ik zeg ze nou niet goed, maar even kijken of ik snel kon vinden. Ja, hier zo. God is liefde, God is één, dus liefde is één. God is liefde, God is eeuwig, dus liefde is eeuwig. God is liefde, God is onbegrensd, dus liefde is onbegrensd. Met die dingen krijg je al een hele andere blik op wat liefde is. En dat gaat dus niet tussen romantische dingen, tussen man en vrouw, of tussen twee mannen of twee vrouwen. Daar gaat het niet over. Het gaat over een ander soort liefde die voor iedereen is.
Ja.
En daardoor maakt het niet uit of je liefde geeft aan je buurman, aan je vrouw waarmee je zoveel jaar samen bent, of aan je kinderen of aan je kleinkinderen. Liefde is één.
Ja.
En toen ontdekte ik ook dat de liefde die, bijvoorbeeld, ik ben net grootvader geworden. En dan zie ik mijn zoon zijn liefde geven voor dat jochie, voor Daniel.
Ja.
En dan voel ik, maar mijn liefde voor mijn zoon is verbonden met zijn liefde voor zijn zoon.
Ja.
Maar ook mijn liefde voor mijn kleinzoon.
Dit heb ik er ook uitgehaald, omdat dat gewoon zo'n, het positieve virus, zal ik het dan maar even zeggen, van een soort unstoppable.
Ja,
Jouw liefde voor iemand is verbonden met de liefde van die persoon voor een ander. En die is weer verbonden met diens liefde voor weer iemand anders. En zo verder tot in de oneindigheid, onbegrensd door tijd geplaatst.
Ja.
En dat betekent ook, omdat het is eeuwig, het is niet iets wat vergaat, dat ook van onze voorouders, het is er nog steeds.
Het is er nog steeds.
Wauw.
Ja. Dat zag ik op een gegeven moment ook. Kijk, van Boeddha en Jezus kun je je voorstellen dat die liefde nog steeds is. Maar dat geldt voor iedereen.
Ja.
Inderdaad voor onze voorouders, onze grootouders, van mensen van 2000 jaar geleden.
Ja, eigenlijk, en daar zullen mensen aanstoot aan nemen, maar dat heeft de cursus ook al een beetje. Met echt heel veel respect, maar Jezus wordt wel, het is een verhaal, het is een voorbeeld.
Mm-hmm.
Maar ja, kan ik zeggen dat we het eigenlijk allemaal zijn of in ieder geval in ons hebben?
Absoluut.
Ja, maar dat vinden mensen echt niet kunnen, denk ik, hoor.
Nou, laat ik het iets anders zeggen. Er is namelijk een verschil tussen Jezus en de Christus.
Mm-hmm.
Jezus is de persoon en Christus is de vervolmaking van liefde die in hem in is gedaald. En dat geldt voor ons allemaal. Dat kunnen we allemaal bereiken. Daarom hebben we het over de goddelijkheid.
Ja.
Daarom zeg ik, een christen is eigenlijk een Christus in wording. Die is onderweg om de Christus te worden, om dat toe te staan, om daar vanuit te gaan leven. Dat is wat anders dan dat je in Christus gelooft.
Ja.
Daar geloof ik dus niet in die zin. We kunnen alles geloven, maar het gaat over kennen, het gaat over weten.
Ja. Nee, het gaat juist niet om geloven. Nee,
het gaat niet om geloven.
Nee.
Misschien wil ik die even voorlezen, dat de goddelijkheid leeft helemaal in het begin.
Ja.
Misschien dat je die ook al aangestreven
hebt. Ja, man, ik heb het halve boek hier uitgeprint.
Oké. Okay. Nee. Dus in het hoofdstukje goddelijkheid leven begint. En dat komt dus echt zo, hè? Dat doe ik niks aan.
Nee.
Dat krijg ik echt zo, bam. Het gaat er niet om in God te geloven, maar om je ingeboren goddelijkheid te leven. In God geloven betekent feitelijk helemaal niets. God kennen betekent alles. Je kent God door je innerlijke goddelijkheid naar buiten te brengen en alle eigenschappen van God in jou te leven.
Ja.
En dus door die eigenschappen te leven, ga je dus ook zien dat je ze in je hebt. Dan ga je zien dat je eindeloos creatief bent, dat je van liefde bent gemaakt, dat je wijs bent, dat je humor hebt, enzovoort, enzovoort. Al die aspecten van het goddelijke die wij in ons meedragen.
Maar zoals jij net dat omschrijft van de liefde, ik ben eigenlijk blij dat je dat deelt, omdat je dan zelf ook een beetje denkt, dat is wel heel veel. En dat heb ik eigenlijk met deze hele materie. En daarom is het lekker om dat als een soort handvat, iets wat je dan eigenlijk al lang weet, nog even te reminden, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm. Ja, dat klopt, want iedereen weet het al.
Ja, maar het is niet iets. Kijk, we hebben er ook wel eens gesprekken over gehad en ik denk dan, je kan zeggen, als er helemaal een beetje licht in een donkere kamer is gegeven, dan is hij nooit meer donker.
Dat klopt, dat klopt.
Maar ik heb wel, als ik gewoon naar mijn eigen leven kijk, en dat zit daar wel verschil in. Er zijn momenten, en dat is, dan zit je helemaal in een boek, of zit je gewoon in een wat veilige omgeving, zonder externe prikkels, en dan weet je het, en dan voel je het, en dan... Maar het is, vind ik helaas niet zo, dat vervolgens gelijk altijd zo is. Je weet wel dat het er is.
Ja, en dat, daar gaat het over. Over dat weten.
Ja.
En dat weten is in feite ook eeuwig. Met andere woorden, je weet nu voor eeuwig dat dit zo is.
Ja.
Vervolgens ben je gewoon weer in je alledaagse doen bezig. En lijkt het weg te zijn, maar dat kan niet weg zijn.
Nee.
Als liefde niet weg kan zijn, De cursus heeft het er ook heel duidelijk over. Liefde is eeuwig en kan niet verbroken worden. Dus liefde één keer gevormd, kan niet verbroken worden. Dat blijft. Hetzelfde geldt voor dit soort inzichten of dit soort ervaringen. Mm. Die gaan er voor ons met je hele leven mee.
Ja.
Je hebt ze niet voortdurend, je zit voortdurend in die energie.
Nee,
dan zou ik nog in die energie van op het dakterras zitten. Zou ik misschien ook
helemaal hier vol op licht. Nou ja, ik vind je aardig shine. Maar nee,
Dat is gewoon, ja, hoe we hier als mensen rondlopen, omdat we ook tegelijkertijd nog aan het leren zijn.
Ja, maar je hebt dan wel dat automatisch, en dat is het ego, en dus frustratie, dat je even denkt, ja,
dat was lekker.
Waarom, ja, en waarom voel ik dat niet? En waarom kan ik niet weer even terug? Nou,
alleen die vragen al zorgen dat je eruit bent.
Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Maar wat is daarvoor, wat heb je daar?
Het gaat over iets anders. Het gaat over stil worden.
Ja.
Als je stil bent, of je nou mediteert, of je nou een cursusles doet of iets anders, maakt helemaal geen bal uit. Die vormen doen er niet toe. Maar het gaat wel over die essentiële stilte. Dat dus al die muizenissen, al die gedachten, al die toestanden over het leven, alle dingen waar je zorgen over maakt, je boodschappenlijstjes of wat ook maar, dat even tot stilte komt. Mm-hmm. En dan kun je dus iets diepers voelen.
Ja.
Dan ga je dat, hè, die beweging in je binnenste voelen van hier gaat het over.
Het fluisterende weten. Of
het fluisterende weten, die drang die in je zit. Die ziel die in jou aan het bewegen is van zeggen wij willen terug naar God, we willen terug naar huis. Hè, dat ga je voelen, dat ga je weten. Maar dat kan alleen in stilte.
Maar jij schrijft ook precies waar we het net over hadden. Te veel licht in één keer zou schadelijk kunnen zijn. We kunnen het dan niet ontvangen.
Ja. Ja.
Dat vind ik nogal wat.
Ja, maar kijk maar, als je te veel licht in één keer krijgt, dan word je verblind. Gewoon letterlijk.
Ja.
En voor ons ego, wat we ook nog met ons meenemen hierin, is dat gewoon te veel. Die brandt gelijk weg.
Ja.
Dat is ook uiteindelijk waar we naartoe willen.
Dat klinkt
waar we naartoe willen. Maar er is liefdevolle zeg maar, aanwijzing dat het stap voor stap gaat. Dat het niet in één keer bam is.
Nee.
Ik moet denken aan de labyrint in de kathedraal van Chartres. Nee, ik weet, die ken je vast zeker ook.
Ik heb wel eens van zo'n labyrint gehoord. Niet
ja,
nou,
in ieder geval van Chartres is een hele bijzondere. Dan is in het midden heb je een zesbladige een bloem, zeg maar.
Ja.
En het loopt dus 11 kilometer zo eromheen. Hè?
Helemaal die cirkeltjes.
Helemaal die cirkels. En in het begin loop je dus al gelijk naar dat middelpunt. Dus dan denk je,
gehackt.
En dan ga je dus helemaal naar buiten.
Ja.
Dan ben je de hele tijd bezig. Maar je hebt wel gezien waar je naartoe onderweg bent.
Ja.
En dat is wat zo'n ervaring doet.
Ja.
Dat je dus weet, hier ben ik naar onderweg. En nu ga ik het dus integreren in mijn leven. Door die hele weg te bewandelen. En dus ook alle shit tegen te komen.
Mm-hmm.
Die gezuiverd wil worden. Die genezen wil worden. En dan uiteindelijk kom je dan weer in het middelpunt aan.
Maar je hebt die weg even nodig.
Je hebt die weg.
En je kan niet de shortcut.
Nee, je kunt niet over al die dingen heen stappen en in het midden gaan staan. Dat kan natuurlijk wel. Maar...
Nou ja, je merkt wel, dat is wat jij ook wel kent, denk ik, van mensen die door, vaak is het ziekte of hele heftige dingen, in één keer.
Dat klopt. Ja. Die zijn er in één keer.
Ja.
En soms blijft dat, als dat de bedoeling is. En soms zakt dat weer in en ga je het gewoon weer met je leven opnieuw vormgeven. En dat is allebei oké. Okay. Het is niet zoiets van, we moeten allemaal in één keer bam verlicht en nooit meer eruit.
Nee. Maar we zitten, en dat is mooi. Je noemde Daniel even je kleinzoon. Jij draagt het boek aan hem op voor kleinzoon Daniel en zijn generatie. En ergens voel ik bij jou ook wel echt... dat je weet, dat je voelt, dat je weet dat we in een goede tijd zitten. En dat de generatie van nu...
Ja.
Maar, en ik snap het en ik voel het ook wel, maar ik ga toch de vraag stellen. Dat is niet altijd het beeld wat ik heb, weet je wel. Als ik gewoon, ik moet onmiddellijk denken aan mijn telefoon en... Mm. De prikkelmachine die heel erg kan leiden tot
afleidingen.
De afleiding van waar het over gaat. Hoe zie of voel of weet jij dan toch dat deze, of de nieuwe generatie eigenlijk, dat die, het is geen wedstrijd, maar toch dat die verder is dan ons of makkelijker dit?
Nou, ik werk veel met jonge mensen.
Ja.
En ook met de cursus aan jonge mensen. En ik zie dus dat ze dingen heel snel vatten. Ook als ze met iets komen wat hen tegenhoudt en je kijkt er vanuit dat licht naar, dan zien ze eigenlijk soms in 10 minuten zien ze waar het over gaat. En dan draaien ze om en werken in een groep met soms 20 jongeren. En dan, als de een dat doet, dan gaat het bij de ander ook. Mm-hmm. Daarom is het zo krachtig, omdat we met elkaar zijn. Dus één maakt de omslag, maar doet het, ik zeg altijd, doe het nooit voor jezelf alleen. Het is voor allemaal. Dus als de een iets heeft met zijn vader en die gaat hem vergeven, dan gaat het daar en daar en daar ook.
Ja.
En daarom zeg ik van, ik heb een hele grote vertrouwen in de jongere generatie. Omdat die al met een ander bewustzijnsniveau hier komen.
Ja.
Dat zegt Christina ook. Incarneren heel veel zielen vanuit een hoger bewustzijnsniveau al hier, om ons te helpen het collectieve bewustzijn op te tillen.
Ja.
Dus als je met jonge mensen werkt, dan merk je dat ook. Die zitten al ergens anders.
Misschien juist ook wel, bedenk ik me nu, omdat, nou ja, voor mensen zoals jij en ik, wij zijn er niet mee opgegroeid met de grote prikkelmachine. Dus dat is, terwijl op het moment dat je daarmee opgroeit, ja, misschien zie je wel veel sneller de leegte ervan in.
Dat denk ik, ja. Maar ook de lege aantrekkingskracht. Van, ja. Waar word je naartoe uitgenodigd?
Ja.
En het is een afleiding om naar binnen te gaan. Dus heb je die stilte weer nodig om te zeggen, oké, dankjewel, ik leg dat apparaat ook even terzijde. En dat is voor veel jongeren een uitdaging.
Ja.
Dat ze heel graag op dat ding zitten en daar kunnen ze alles mee doen. 100 keer sneller dan jij en ik.
Precies.
En ze halen het zo tevoorschijn en dit is het en klaar, alsjeblieft. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds die stilte nodig hebt.
Ja. En ik bedoel, nu zit ik heel negatief over te praten.
Nee,
je kan het ook, ik weet dat Vision, die noemde het de portal to love. En zo
het is maar net hoe je het gebruikt. Ja, zoals alles. Je kunt het met het ego gebruiken. Je kunt het met de liefde gebruiken.
Ja. Maar dan hebben we, als ik jou zo hoor, dan hebben we het dus over eigenlijk een soort tipping point. Hè, wanneer je
mensheid, het bewustzijn van de mensheid is naar iets aan toe groeien. Waar je inderdaad van een tipping point kunt spreken. Op een gegeven moment zijn er voldoende mensen die omslag hebben gemaakt. Dus in deze tijd is het ongelooflijk belangrijk dat iedereen aan zichzelf werkt. En je eigen spirituele pad gaat. Want dat is jouw bijdrage om met elkaar bij dat tipping point te komen.
Ja.
En daar hebben we iedereen voor nodig.
Ja.
En het gaat niet meer over bekeren. Vroeger ging iemand bekeren. Nu gaat het over uitstralen. Dus wat je uitstraalt, dat wordt door een ander opgepakt. En die neemt het ook weer mee. Je kan zelfs zonder woorden. Hè, dat je gewoon. En dan komen mensen naartoe van wat is met jou gebeurd? Hè? Je hebt een omslag gemaakt en mensen zeggen van hé, je bent anders. Wat is er? Nou, en dat zijn de momenten dat de ander dus ook open is om te zien wat jij te bieden hebt.
Mm-hmm. Maar even, want ik denk dat we het allemaal wel voelen. Dat je als je iemand vergeeft of als je. Ja, wat is genezen eigenlijk? Wat zou je daar als
heb ik ook een hoofdstuk over
geschreven. Dit is een beetje waar we het hier over hebben. Licht schijnt, duisternis weg. Ja, volheid tot leegte. Goddelijkheid straalt het ego weg. Liefde verdwijnt angst. Nou, daar wil ik zeker nog wel even op terugkomen zo.
Dat is genezen, ja. Dat zijn de genezingsprincipes.
Ja, maar wat is de definitie dan van genezen?
De definitie van genezen is in feite dat je geest weer totaal terug is bij God. Dat is de allerlaatste genezing. Ja, de hereniging met het goddelijke. Dat begint dus in jezelf en niet iets buiten je. Dat is de ultieme vorm van genezing. En daarmee valt alle andere dingen vallen weg. Dus dan ben je totaal uit het ego. Misschien is dat wel de beste definitie van genezing, dat je uit het ego bent. Dat je het ego doorziet om te beginnen.
Ja.
En dat je zo grappen doorziet en zegt van nee, dankjewel, dit doen we niet. En dat je dan vervolgens, als je steeds meer van die grappen doorziet en achter je laat, dan wordt het ook steeds rustiger in je. Je wordt steeds helderder, steeds liefdevoller. En dat ga je uitstralen. En dat gaat andere mensen ook weer aantrekken.
Maar even flauw eigenlijk.
Ja, doe maar eens flauw.
Ja, want humor is een belangrijk. Heb ik van jou.
Dat is heel, heel belangrijk.
Nee, maar dat vind ik ook echt. En dit is een beetje een soort mindfuck. Omdat je ook weet van ja, er valt niks te genezen. Alles is al heel. Er valt niks te vergeven. Ja, ja, precies.
Het is weer over niveaus.
Ja.
Het niveau van wie we werkelijk zijn, valt er niks te genezen. Zijn we één, zijn we het zelf met een hoofdletter zet.
Ja.
Maar daar zitten we vaak niet met ons bewustzijn. We zitten vaak met ons bewustzijn toch in deze wereld. En dan loopt een ego in ons binnenwereld alle grappen uit te halen. En daar hebben we het mee te maken. Dus het zijn twee niveaus. Op dat niveau hoeft er niks vergeven te worden. Op dit niveau wel. Om juist dat andere niveau te bereiken.
En dus ook om anderen te inspireren. Of, dat gaat
inspireren is een hele goede. Of uitstralen. Dus niet bekeren, dat doen we niet meer.
Nee. De liefde wil ik nog even over hebben. Want dat is gewoon waar het over gaat. Ik, toch?
Ja.
En,
dan gaat het altijd weer over.
Ja. Ja. En dit had ik me nooit gerealiseerd. Dat liefde geen voeding nodig heeft. Nee. Dat is een beetje, eigenlijk hebben we dit al aangestipt, maar ik wil dat toch specifiek nog even extra benoemen. Met nou ja, hoe het alsmaar groter wordt en groeit met je voorouders en met je mensen om je heen. Maar zo voel, ja, het is een beetje. Wat jij zegt, angst, dat is eigenlijk, ja, dat heeft voeding nodig.
Ja, ja. En anders dooft het uit.
Ja.
En liefde niet, want liefde breidt zich uit.
Ja, precies. Maar het breidt zich wel verder uit.
Oneindig.
Ja, tuurlijk.
Door mensen heen, door situaties heen. Liefde breidt zich altijd uit.
Maar ergens, en we zitten nu een beetje abstract te praten, maar ik snap wat je zegt, dat nou ja, angst, hè, dat kennen we allemaal van nieuws. En weet ik,
ja,
wat,
dat moet gevoed worden om te blijven bestaan. Ja.
Bij liefde is dat dus, werkt het wel heel goed. Dat als ik liefde geef, dat het bij jou toch ook gaat groeien.
Ja, natuurlijk. En bij jou is het nog steeds aanwezig.
Ja, ja, precies. Dus
als ik jou dit glas geef, heb ik dit glas niet meer en jij wel. Maar ja, liefde is, blijft bij mij.
Nee, maar goed, dat is bij angst ook een beetje zo. Want angst is wat dat betreft ook heel vernucratief. Want het is niet dat ik dan die angst niet meer heb. Want ik deel een angst met jou. Ja, en heb je dat gehoord?
Het is God, erg. Ja, ja, ja. Let op.
Jij verspreidt het weer.
Ja, dat zie ik meer als een besmettelijke ziekte.
Ja, nee, begrijp ik. Dus daarom noemde ik liefde ook net het positieve virus. Maar het heeft het wel, ja. Nou ja, dat kan best wel vergif zijn, omdat het net zo krachtig. Nou, ik ga niet zeggen dat angst net zo krachtig kan zijn als liefde. Want
nee, want dan spreek ik je tegen.
Ja, dat meen ik ook niet. Maar er lijkt ook een soort onbegrenzing in te zitten. Misschien vind ik dat wel zelf het angstaanjagende.
Nou, onbegrensdheid is het niet. Omdat het steeds opnieuw gevoed moet worden. Dat kun je heel goed zien in een dictatuur. Als de dictator niet steeds de mensen onder angst houdt, dan verdwijnt hij. Hij weet dus dat hij dat steeds moet doen. Door allerlei maatregelen, door allerlei onzin te verkopen, houdt hij mensen in een angstklem. Mm-hmm. En dan kan hij zijn dictatorschap blijven.
Maar zodra die voeding stopt,
valt het meteen
en dat
uit.
Is bij liefde. Nee, nu zijn we er. En dat is bij liefde niet het geval. Ook al zou je in je eentje zonder enige impuls.
Precies, dat blijft doorgaan.
Ja.
En Gandhi zei al, een dictator zal altijd vallen. Dat was gewoon een zekerheid voor hem. En dat vind ik prachtig, want het gaat precies hierover. Ja. Een dictator zal altijd vallen. Dus ook de dictators die we nu weer zien, die zullen altijd vallen.
Ja, want dan valt er iets te verdedigen.
En een Gandhi valt niet.
Nee.
Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij is natuurlijk vermoord, maar in feite is hij niet gevallen, want hij is er nog steeds.
Ja.
Zijn liefde en zijn bewustzijn is nog steeds op deze wereld.
Zijn er al reacties vanuit, want kijk, de cursus, ik denk dat heel veel mensen die bezig zijn met religie, die cursus nog wel kunnen hebben. Ja, ik heb jou gewoon een beetje in een vroeg stadium. Maar ik ben zo nieuwsgierig wat er.
Ik heb nog geen reacties, want het is net vorige week uit.
Ja.
Hè? Dus het is net 5 dagen of zoiets geleden gepubliceerd.
Maar heb je er over nagedacht of misschien ook wel iets over gevoeld? Over bijna toch een soort tegenkracht.
Ik heb wel een keertje iets gevoeld in de zin van, dit boek kan wel veel teweeg brengen.
Ja.
Meer op die manier. En niet van tegenkracht of zo. Meer van dat dit mensen kan helpen hun oude ideeën te doorzien en los te laten. En dan voor iets groters te gaan.
En hoe, want kijk, de term goddelijkheid, je goddelijkheid leven is letterlijk een gedeelte in het boek. En voor je het weet gaat daar het ego mee aan de gang. En
natuurlijk.
Ja.
Nee, dat is vanzelfsprekend.
Ja.
Ik zeg in het boek, in elke religie is het ego binnengedrongen. En de cursus die binnengedrongen, hier zal je ook binnendringen.
Ja.
Dat is wat het ego doet, omdat het ego niet kan bestaan in de tegenwoordigheid van het goddelijke. Dus hij zal alles doen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Hij wil dat voorkomen.
Ja.
Bill Tedford, een van degenen die bij de totstandkoming van de cursus betrokken was, die zei, er is een vervolg op de cursus geschreven. The ego strikes back.
Ja, okay.
Dat vond ik een hele leuk. Ja. Dat klopt. Dus het ego zal altijd terugslaan. Altijd, hij zal zich niet gronden geven. Maar dat gaat dus in hier, hè, ja, van binnen.
Ja.
En dat zal hier ook gebeuren. Mensen zullen hier mee aan de haal gaan, zullen het gekke dingen mee doen. Dat is allemaal prima. Hm. Want ja, het is hetzelfde. Als je het ego één keer doorziet, dan doorzie je het overal. Hm? Dus dan kun je ook zien hoe mensen hier misschien weer mee aan de gang gaan. Of hier boos op worden. Dat kan ook. Ik bedoel, ik heb het, ja, of het heeft zich in mij geschreven zonder veroordeling voor het oude. Maar mensen kunnen zich wel aangesproken voelen, ja, of aangevallen voelen.
Jij kan gewoon zeggen, it wasn't me.
Nou, ik wil die verantwoordelijkheid wel dragen.
Okay.
Nee, dat was precies het ego, it wasn't me. Hè? Ja, they did it.
Oh, ja,
die ken ik maar al te goed, dus die doen we niet.
Nee. Goddelijkheid en intuïtie. Intuïtie is een term die hier vaak aan tafel spreekt. Want het is nou ja, heel erg, dat gaat over dat weten en dat voelen. Mm-hmm. En hoe luister je daar meer naar? Maar jij zegt, goddelijkheid is niet hetzelfde als intuïtie.
Ja.
Ja, ik laat hem jezelf...
Mag ik het zelf zeggen? Het goddelijke is de zender en de intuïtie is de ontvanger.
Ja.
Dus je kunt het als een radiostation zien. Hè? De een die zendt en de ander ontvangt. En je intuïtie is de ontvanger en kan daar dus, hè, jou je aanwijzingen geven wat je wel of niet te doen hebt in het leven. Maar het is niet hetzelfde.
Nee. Maar zijn wij als mens zender en ontvanger tegelijk?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar wie we ten diepste zijn, dat is de zender.
Ja.
De goddelijkheid is de zender.
Ja.
Dat is wat we ten diepste zijn.
Ja.
En om dat te gaan leven betekent dus dat je gaat luisteren naar bijvoorbeeld naar je intuïtie of naar je innerlijke stem.
Ja.
Of naar de Heilige Geest, die zoals de cursus noemt, de termen maken niet uit. En daar ga je steeds meer naar luisteren en steeds meer op afstemmen. En dan ga je ook een heel ander leven krijgen. En want een aantal beslissingen ga je doorzien van, oh nee, dit klopte niet. Dit kwam van het ego, dus die doen we niet. En dat is iedereen's weg. Uiteindelijk voor iedereen die op een spiritueel pad is, dat de weg.
Om die blokkades van het ego te doorzien.
Ja, ja.
Ja, misschien is dit het punt om even nogmaals verhalen of beelden doen het heel goed. En misschien hebben we het hier in het vorige gesprek over gehad. Maakt niet uit, het is ook de kracht van herhaling. Het beeld van dat ik in een zaal zit.
Mm-hmm.
Ik vind het altijd een heel mooi, mooi beeld. Wij zijn niet de persoon op het toneel.
Ja. Ja. Wij zijn degene die in de zaal zit. En zelfs dat zijn we nog niet eens helemaal. Met andere woorden, als je denkt dat jij die persoon bent die in het drama op het toneel staat, dan zit je helemaal in de ego-wereld.
Ja.
Dan zie je ook die ander als vijanden.
Maar dat is natuurlijk even vooropgesteld. Ja? Voor veel mensen is dit
de realiteit.
Is dat gewoon... Ja.
Klopt.
Zijn dat je facts, je cv, zoals mensen over je praten?
Je denkt dat er niets meer is.
Nee.
Nou, dan is de eerste stap om in de zaal te gaan zitten.
En te kijken.
En te kijken wat daar gebeurt. En je dus niet meer te identificeren met die hoofdfiguur in dat drama. Maar te weten dat je dat in feite niet bent. Je kunt er naar kijken. En door er naar te kijken val je er niet mee samen. Dan zit je in de zaal en je ziet dit. En zeg je oké. Okay. Nou, en dan is het ook nog heel leuk dat je het beeld nog iets verder kunt oprekken. En zeggen, er zit iemand naast je te kijken met jou. Je kunt dat Jezus, de Heilige Geest, Boeddha, maakt niet uit hoe je het noemt. En die tik je op je schouder en zegt van, joh, ook dit is niet waar.
Je zit ook niet in de zaal.
Je zit ook niet, kom maar mee, ga maar naar buiten, ga maar mee naar buiten. Daar is de werkelijke wereld van het totale licht, van waarheid, van liefde, van eenheid.
Maar goed.
Ja. Dat is nogal wat.
Dat is nogal wat. En ik snap ook niet helemaal wat het leven dan verder behelst, moet ik eerlijk zeggen. Omdat, kijk, oké, dus ik heb een gesprekje met de buurman. Hey, buurman, lekker weertje. God, nou, mooie auto heb je.
En daar kan liefde in zitten.
Nee, dat begrijp ik.
En daar gaat het over. Het gaat niet over de weer of die auto.
Nee.
Maar ga door.
Ik wilde zeggen, dat kan ik op een gegeven moment dan wel denken van, oké, twee... persona's, ego's, zo je wilt hebben dat gesprek. Is prima. Dat speelt zich af op het podium. Dus daar kan ik dan naar kijken. Dus ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik dit lekkere niks in de hand gesprekje met mijn buurman heb.
Ja.
Zover kan ik dat wel volgen en ook wel voelen. Maar ja, als ik uit die zaal loop, Wat gebeurt er dan als ik mijn buurman tegenkom of zo? Snap je dat? Dat is toch, dat gaat toch door?
Ja, maar dan zit je weer op het toneel.
Ja,
als het op die manier doorgaat.
Maar er gebeuren toch ook dingen op het toneel?
Er gebeuren dingen op het toneel.
Het is toch niet dat ik, als ik het helemaal doorzie...
Nee, maar
dat
het is een beeld, hè?
Niks zit te kijken. Ja, nee, precies.
Je ziet jezelf, maar soms zie je jezelf niet. Dan ben je gewoon helemaal erin. En dan vergeet je gewoon überhaupt dat je een droomfiguur bent. En de cursus is er ook helder over een droomfiguur. Een figuur in een droom kan niet ontwaken. Maar de dromer wel. En daarom is het zo belangrijk dat je gaat zien... ik ben die droomfiguur niet. Ik kan me ermee identificeren en denken dat ik het wel ben... maar in feite ben ik hem niet. Dus ga eerst eens in de zaal zitten... en zie dat je dat hele toneelstuk aan het dromen bent.
Ja.
En dan kun je ontwaken. Dus dan houdt de nachtmerrie op. De cursus heeft dan erover. Je kunt niet uit de nachtmerrie ontwaken. Je gaat via de nachtmerrie eerst naar een gelukkige droom. En uit die gelukkige droom kun je ontwaken. Want dan geeft hij ook het voorbeeld van... als een kind een nachtmerrie heeft... en de ouders die merken dat... en die gaan het kind wekken. Als het kind dus vanuit die nachtmerrie... de ogen open doet en die ouders ziet... dan zijn het figuren in zijn nachtmerrie.
Ja.
Dus dat helpt niet.
Nee, dat
niet. Dus daarom zegt de cursus van... oké, je gaat van de nachtmerrie... eerst naar een gelukkige droom. Dat noemt je ook wel de vergeven wereld. Dat je op met andere manier met liefde naar de wereld kijkt. En daaruit kun je ontwaken. En dan ben je in de hemel... of hoe je het ook verder noemen wil. Vind de eenheid terug bij God.
Ja. Maar dit vind ik dus een beetje vaag. Want wat gebeurt er dan? Ik bedoel, dan heb je dan nog steeds een gesprekje met de buurman of zo.
Ja, natuurlijk.
Het toneel gaat toch ondertussen ook door? Of?
Ja, maar jij bent in je bewustzijn op een andere plek. Het toneel gaat door, maar in feite zou je kunnen zeggen... je staat veel meer te glimlachen van binnen.
Ja.
Omdat je het allemaal niet meer zo serieus neemt.
Nee.
Omdat je denkt, oh ja, we zijn nu met een gesprek bezig met de buurman.
Nee, maar daarom vind ik die aanschouwer, die kan ik nog echt wel voelen. Want dat is een beetje dit. Maar uit die zaal weglopen...
Maar je loopt niet alleen uit die zaal weg.
Nee.
Onder begeleiding, hè?
Ja.
Want als je alleen uit die zaal wegloopt, loop je misschien de grootste ellende binnen. Dan ook nog. Loop je rechtstreeks naar de hel.
Ja.
Nee, je gaat met die figuur die naast jou zit en jou heel zachtjes op de schouder tikt. Van, joh, kijk eens opnieuw. Kun je dit ook anders zien? Zie je dat dit eigenlijk maar een toneelstuk is, dat het niet werkelijk is?
Ja.
Met die figuur ga je mee en kom je in een hele andere wereld terecht. En dat is de weg die iedereen uiteindelijk gaat, die uiteindelijk ook de religies voor wezen. Maar
nou precies, ergens... want het ego gaat gelijk met me aan de haal met, hey, dat moet ik zijn, dat wil ik meemaken. Next level.
Ja, tuurlijk. Speciaalheid, kijk mij eens. Ja. Ja, dus dat is heel goed om dat onmiddellijk in de gaten te hebben. Want dat zijn de afleidingen. Dat is in alle religies gebeurd, dat het ego ertussen is gekomen. En ja, wat dus oorspronkelijk een hele zuivere boodschap was, heeft vertroebeld.
Mm.
Of soms letterlijk op zijn kop gezet.
Maar heb jij een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk in jouw eigen leven waarbij je denkt, nou, toen was ik al een beetje de ruimte uit aan het trippelen.
de schouwburg uit.
Ja.
Ja. Nou ja, misschien...
Het ontstaan van het boek is misschien al...
Precies, ik kan net zeggen. Ik zit gewoon weer terug op mijn dakterras.
Ja.
En daar gebeurde dat.
Ja.
Zo sterk dat ik daarna ging ik boodschappen doen. Nou, dat lukte gewoon helemaal niet. Ik liep naar mijn auto, ik was mijn sleutels vergeten. Dus ik leg mijn tasje op een kastje vlak bij de voordeur. En ik loop naar boven om mijn sleutels te halen. Ik ga in de auto zitten. Ik sta bij de Jumbo. En ik denk van, verdorie. Ik heb mijn tasje thuis laten liggen. Waar mijn portemonnee zit. Dus ik moest weer terug naar huis. Nou, dat liet mij zien dat ik echt even helemaal in een andere sfeer was. En niet meer echt hier geaard bezig.
Nee.
En dat is tegelijkertijd ook waar het over gaat. Je bent hier op aarde. Je hebt je aardse dingen te doen.
Ja, nou oké.
Okay. Maar af en toe ben je bij er helemaal uit. En ja, toen dacht ik, ik snap nu wat er gebeurd is en dat ik gewoon even helemaal niet meer met deze aardse dingen overweg kan.
Nee, oké, maar dan zijn we er wel. Tenminste, dan heb ik een iets beter beeld. Dan is het dus fijn om af en toe even uit die zaal te lopen. Echt dat universele, dat alles is één, te voelen.
Ja, te weten.
Om vervolgens daarna gewoon weer in de zaal te gaan zitten.
Ja, maar niet meer op het toneel.
Nee, niet meer op het toneel. Nee.
Dat is een hele grote onderscheid.
Ja.
Dus je bent nog steeds weer in deze wereld, maar met die grotere glimlach.
Ja.
Je doorziet het. Je zegt, oké, prima.
En ik herinner mij nu iets, want wij hebben contact ook bij het beetje ontstaan van dit boek gehad, dat daar nog een soort subtiel verschil zat in coulissen.
Oh ja, ja, dat was die ene zin, ja, dat even kijken.
Dat vond ik echt mooi, want dat was weer waarbij het blijkbaar toch niet helemaal goed, ja, jij het, ja, niet, ja, goed had opgeschreven, om het zo maar te zeggen.
Ja, even kijken waar die,
vond ik echt,
om, ja, snel kan vinden.
Je hebt het gevonden, Willem.
Ik heb het gevonden.
Ja.
Ja. Je goddelijkheid is bescheiden, stil, ontvouwt zich in de coulissen, niet op het toneel. Dat moest hem worden. En toen ik het begin van die zin dacht ik van, oh ja, ik snap hem. Dus ik ging aanvullen. Je goddelijkheid is bescheiden, stil, ontvouwt zich achter de schermen.
Oh ja.
En toen kon hij dus niet verder gaan. En het mooie is van in de coulissen, niet op het toneel. Maar met achter die schermen was het gelijk dood.
Ja.
Nou, dit is een voorbeeld van hoe subtiel die aanwijzingen waren. Dat ik dus, ik werd gestopt. Tot ik eens weer keek, oké. En ik streep het door. En vervolgens komt de rest van de zin. En dan denk ik van, ja, dit klopt. Is ook grappig, we hebben alsmaar over het toneel.
Ja.
Hier ook nog een keer. En dus dat, ja, dus de aanwijzingen waren heel subtiel.
Mm-hmm.
Maar wel heel precies.
Ja. En ik denk dat we allemaal wel ook het verschil voelen dat achter de schermen het echt wel wat anders is dan
in de
coulissen.
Ja.
En ja.
Ja, dus dat gaat ook echt over je goddelijkheid leven. Is iets voor jezelf.
Ja.
Dan ga je niet meer mee op het toneel staan en zeggen, kijk mij eens. Hè?
Nee.
Dat idee. Dan zit je weer in het ego.
Ja, oké. Maar toch voel jij, en ik ben er blij mee, wel de behoefte om dit te delen. Zit je hier?
Ja,
en is
maar dat, voor grote dank.
Ja, nee, wederzijdse liefde, absoluut. Maar ja, je kan ook denken, het is niet nodig. Het is niet aan mij om
om dit naar buiten te brengen.
Ja, of om, en, ja, ik zeg niet dat je mij of luisteraars probeert te overtuigen. Dat is juist,
daar wat ben ik absoluut niet mee bezig.
Nee, maar nou ja, je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Het is een dunne lijn.
Ja, het is een dunne lijn.
Ja.
Dus ik zal dus nooit gaan zeggen, kijk mij eens mijn goddelijkheid leven. Dat doe ik niet.
Nee.
En waarom ik dit naar buiten breng, dat is omdat ik daartoe geïnspireerd word. Dat voelde ik ook. En dat is hetzelfde als bij Helen en Bill.
Mm-hmm.
Dat je voelt, het is niet alleen voor mij.
Nee.
En dat is de impuls om het naar buiten te brengen. En zij dachten ook, dat boek is misschien voor een paar mensen bestemd. Nou, het bleek er miljoenen te zijn.
Ja.
Dus dat weet je gewoon niet. Ik weet
en dit
alleen
is toevallig jouw manier. Ik bedoel, het kan ook gewoon zijn dat je, er is mijn buurman weer, dat je alleen maar,
ja,
met je, ja, eigen leven, liefde, andere mensen.
Precies, en er zijn zoveel vormen waarin liefde zich kan uiten. Nou, dit is er één van. Een schilderij is een andere manier, of sporten is weer voor een ander, of muziek is een andere manier. Ja. Dus daar zijn zoveel, oneindig veel manieren waarop dit kan gebeuren. En dit is dan toevallig mijn manier.
Ja.
Omdat ik die talenten mee heb gekregen om dit te doen.
En ben je niet bang, nou ja, je noemde dat al even toen we het over ego hadden, ja, als het gebeurt, gebeurt het, maar dat dit aan zich toch wel weer een religie gaat worden waarbij mensen denken, ja, universele spiritualiteit, dat zetten we op de gevel neer. En we gaan,
nou, zolang, als dat gebeurt, dan ga ik onmiddellijk met een trap, dan haal ik het er van de gevel af. Nee, daar ben ik heel erg keen op dat dat niet gebeurt.
Nee.
De cursus zegt dit ook, hè? Dit kun je weer een secte van maken of, ja, zo.
Is ook gebeurd.
Is ook gebeurd.
Ja.
Maar dat gaan we niet doen.
Nee.
Ja, na mijn dood kan, weet ik wat ze mee doen. Dat kan altijd. Maar dan zeg ik weer, dan heeft het ego zich ermee bemoeid.
Ja.
Nou, dat hebben we nu al vastgesteld, dus het zal niet gebeuren.
Ja. Nee, want jij schrijft ook en daarmee nou ja, zeg je het. God kan ieder mens rechtstreeks op zijn eigen manier bereiken, omdat hij als goddelijkheid in iedereen aanwezig is. Hij heeft geen heilig boek nodig.
Precies.
Je hebt het voor niks geschreven, Willem.
Ik heb het voor niks geschreven. Maar dit is ook geen heilig boek.
Nee, oké. Nou, zo ervaar ik het wel, maar ik weet de gradaties er niet van. Er zijn twee onderwerpen die ik nog zeker wil bespreken. En ik wil hem juist niet te lang maken, omdat ik weet dat hij dan meer beluisterd wordt. Nou ja, daar hebben we het gelijk over. Een van de twee onderwerpen, namelijk tijd.
Ja, ja.
Dit vind ik altijd, en dit vind ik lastig altijd, hoor.
Mm-hmm.
Omdat, ja, ik leef nu hier, zit hier met jou aan tafel.
Ja, ja.
Maar ja, dat is toch iets wat jij nog wel even aanstipt. Juist om het universeel, ik snap het helemaal, aan te kaarten. Zeg dat maar. Tijd bestaat niet.
Ja. Tijd is iets van onze mind, onze denkgeest, die opeenvolging maakt. Hè? Omdat die de totaliteit niet vatten kan.
Nee.
De totale gelijktijdigheid van alles is niet te vatten. Dus dan ga je iets doen om het dat te fragmenteren. Dan ga je het achter elkaar zetten. Dus al die fragmenten worden opeenvolging en dan lijkt dus een tijdslijn te zijn.
Mm-hmm.
En dat is het idee. Dat kreeg ik nu ook hoor. Ik bedoel, ik heb ook vaker over de tijd nagedacht, ook met de cursus. Maar ja, ik vond het ook wel lastig dat het in dit boek moest, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
Okay. Net als met genezing had ik ook zoiets van, jeetje, moet het nou? Ja, dat moest dus. En toen had ik het nog, voor de lezer had ik wat voorbeelden erin gestopt. Om het wat zachter te maken. Ja. Nee, dat moest er gewoon uit, ja.
Nee, oké, maar kan je dan
met
zeggen...
Met de tijd dat... ook. Dat, ja, wat...
Nou ja, ik vind het wel lekker zoals je net schetst van tijd is alleen onze mind. Maar goed, onze mind is, ik bedoel, is natuurlijk ook een...
Ja, maar het is niet wie we werkelijk zijn. Dan heb je die niveaus weer.
Ja.
Dus op het niveau waar we hier in de droom zitten, is er tijd. Op het moment dat we ontwaakt zijn, is er geen tijd. Dat hoor je trouwens ook van mensen met een bijna doodervaring. Die zien dat ook. Die zeggen het onmiddellijk, het is een illusie en de tijd bestaat niet. Dus dat is ervaring van heel veel mensen. En dat hoort ook wel bij universele spiritualiteit om dat te gaan zien. Dat dus niet is waar het over gaat. Dat we hier in de tijd zitten om onze lessen te leren, om onze dingen te doen, om liefde te verspreiden, allemaal prima. Maar uiteindelijk op een ander niveau is dat er niet.
Nee, maar dat is het. Het is weer datzelfde andere niveau, wat niet de dagelijkse praktijk is, maar waarvan je wel bewust kan zijn dat het er is.
En veel werkelijker is dan dit niveau.
Ja.
Ook nog een keer. En als je er dus, zeg maar, ervaringen mee krijgt, dan ik was pas een tijd terug, toen ik dat juist het hoofdstuk over genezing aan het schrijven was, ging ik een nicht van mij opzoeken, die zat in een revalidatiehuis in Utrecht.
Mm-hmm.
En haar buurman, die had gezegd, god, bij een familie van, ja, dus we zaten op een gegeven moment met z'n drieën te eten. En hij deelde een ervaring van totale eenheid. En hij zegt, je mag dit iedereen vertellen. En weet dus dat de cursus werkt. Want hij deed het via de cursus. En hij kwam dus achter van, als ik al mijn gedachten doorzie en zeg, dit is niet waar, dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet, dit is ook niet waar, dit is illusie. En zo ging hij steeds verder. Op een gegeven moment had hij dus niks meer over en kwam dus in een seconde in een totale wereld van gouden bewustzijn, alleen maar dat en alleen maar liefde. Dan kon hij niet zo lang blijven.
Nee,
dat is weer hetzelfde.
Exact, hè? Natuurlijk, ja.
Dus hij kwam weer terug in een lichaam, hè, wat ziek was. Maar hij wist dus, ik ben genezen. Op dat niveau is er geen ziekte. Is er alleen maar genezing. Is er alleen maar eenheid, heelheid. Dus dat vond ik een fantastisch voorbeeld. Dat kreeg ik gewoon aangereikt terwijl ik met dat hoofdstuk bezig was. Nou, dat vind ik ook weer zo'n synchroniciteit. Ik denk van, hoe is het mogelijk? Ik ga gewoon een nicht bezoeken en ik krijg dit als cadeau. Hè?
Ja, dat is mooi. Oké, nou dan is het andere onderwerp eigenlijk ook al aangestipt. En dat is over dat je niet je lichaam bent. We weten, dat wordt vaak gezegd, dat je niet je gedachten bent. In deze wereld kun je niet doen alsof je geen lichaam hebt.
Nee.
Dat zou dwaas zijn.
Ja.
Dan ben ik blij dat je het zegt.
Ja.
maar het is even dwaas te menen dat jij je lichaam bent.
Ja.
Je bent goddelijkheid die tijdelijk een fysieke ervaring heeft om liefde in deze wereld te brengen en te leren wat liefde is. Ja, daar zit dan wel weer overigens het tijdelijk in.
Ja, omdat je gelijk met een lichaam is het tijdelijke gegeven.
Ja, nee, oké. Nee, maar dat is weer, daar moet ik de hele tijd een beetje tussen schakelen. Tussen eigenlijk twee werelden. Waarbij de ene gewoon bijna de praktische...
Alledaagse tijdelijkheid.
Ja.
En de andere de werkelijkheid.
Ja.
Of de waarheid, of je goddelijkheid. Of...
Maar hoe heb je... ik vind het wel een lekker... Hoe kan je voelen dat je je lichaam niet bent? Ik stel de vraag al niet goed.
Ik zit even te kijken hoe ik hem kan vertalen.
Ja.
Ik moet denken aan een ervaring die ik had. Dat ik, wanneer weet je dat je, denk je dat je weet dat je een lichaam bent als je fysieke pijn hebt?
Exact.
Dan word je als het ware teruggeworpen op dit.
Dan is dat ongeveer alles wat speelt. Ja. Weet je wel,
ik had
op een gegeven moment, dan ben je mond.
Ik had een nierstenen.
Ja.
Dat is de heftigste pijn na weeën, heb ik gehoord. Weeën zijn ook heel heftig. Een nierstenen is een hele heftige ervaring van pijn. Die had ik. Op dat moment was er iemand bij mij die ook met de cursus bezig was. Die zei, Willem, weet, hè, je bent je lichaam niet. Hè? Dus er is een prachtige les in de cursus. Ik ben nog steeds zoals God mij geschapen heeft. Ik ben vrij, ik ben niet een lichaam. Hè? Ja. Die nam ik tot mij. En in hetzelfde moment was ik niet meer met dat lichaam. Mijn identificatie ermee stopte. Waardoor dat lichaam nog wel pijn had, maar ik niet meer. Dus ik kon het lichaam zien, hoe het in een auto gestopt werd, naar een artsenpost werd gereden enzovoort. Maar ik had in feite geen pijn meer.
Nee.
Nou, dat heeft mij heel veel geleerd, die ervaring. Dat het dus inderdaad mogelijk is om uit je lichaam te zijn, met je bewustzijn, terwijl je er wel nog steeds mee verbonden bent. Ik was niet ergens aan het uittreden of zo. Ik was nog steeds hier. Maar ik was niet meer in dat lichaam. Ik was niet meer geïdentificeerd ermee. Dus die pijn was ook geen pijn meer. Ja, fysiek was het precies hetzelfde.
Ja.
Hè? Maar de ervaring was compleet anders. Nou, dat is altijd voor mij een goed voorbeeld van...
Ja, heel goed voorbeeld.
Hè, hoe je kunt zien van je bent het lichaam niet. Alleen je bewustzijn is vaak ermee verbonden en dan denk je dat je het wel bent.
Ja.
Maar dat heeft alleen met identificatie te maken.
Nou ja, laten we dan toch maar weer afsluiten met de dood. Maar ik wil nog heel eventjes gewoon...
Met de dood? Ja, oké. Okay.
Ja, tuurlijk. Dat is precies een beetje waar we het net over hadden. Mm-hmm. Want als je lichaam niet bent en tijd is niet... Dan zit er een soort eeuwigheidswaarde natuurlijk in. Maar eerst nog even over universele spiritualiteit. Het is geen utopie. Het is onvermijdelijkheid, een noodzakelijkheid. Alleen zo kan de mensheid uiteindelijk op de aarde overleven.
Ja. En ik zie ook een nieuwe beschaving.
Ja.
Misschien wil je het daarover
ja,
hebben?
Dat, ja, precies. Ja,
dat, precies. Nee, dat ik op een gegeven moment zie, als het nou zo is, hè, dat het gewoonste zaak van de wereld is dat iedereen zijn goddelijkheid leeft. Dat niemand meer gek opkijkt. Hè, daar geen toestanden meer van maakt. Het ego is niet meer bij betrokken. Iedereen doet dat.
Geen oorlogen,
geen honger, geen toestanden. Dan krijg je een totaal andere beschaving. Want iedereen is vanuit liefde aanwezig en gunt iedereen het beste.
Ja. En dat voelt nu nog als best wel utopisch.
Ja,
maar tipping point, hè? 10% van de mensen die voelt dit echt, gaat dit echt zo leven of weet het vooral eigenlijk.
Precies, en omdat het geen onmogelijkheid is om je goddelijkheid te leven, dat iedereen elkaar kan aansteken om dat te doen, weet je dus ook dat zo'n andere beschaving ook niet een onmogelijkheid is, maar dat het gewoon gaat gebeuren.
Ja.
En als we het niet doen, dan gaan we met elkaar ten onder. He, dus zo zie ik het ook.
Ja, maar goed, dat vind ik, dat gaat dus niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren, natuurlijk
nee.
niet.
Nee. Maar hè, we zitten in die trilling.
Die trilling wordt opgetrild. Hè?
Precies. Wanneer?
Dat zou je graag willen. Dat ik nu zeg, nou,
ik heb
volgend jaar
afspraken staan. Ik wil even precies kunnen weten.
Nou, als jij op wereldreis bent, dan gebeurt
ja,
het.
Precies.
Nee, dat weten we natuurlijk niet. We weten niet wanneer dat punt gaat gebeuren. Maar dat het gaat gebeuren is een zekerheid.
Ja.
Daar heeft Christine van Draaien ook uitspraken over. Dat het gaat gebeuren is duidelijk. En zij zegt ook niet wanneer.
Nee.
En ze zegt wel, ja, we zitten in een lastige fase. We moeten echt door heel veel dingen nog heen. Hè, om dingen achter ons te laten. Om te gaan zien van, hè, net als met religies, met allerlei andere dingen. Met de economie, met hoe het onderwijs is georganiseerd. Hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Al dat soort dingen, dat gaat veranderen. Dat kan niet anders.
Mm-hmm.
En dat gaat dus steeds meer op liefde gebaseerd worden. En niet meer op ego en op afscheiding. En op elkaar vliegen afvangen en concurrentie. Al dat soort dingen. Dat gaat een keer stoppen omdat wij als mensheid het niet meer ondersteunen met ons bewustzijn.
Nee.
Dat we gaan zien, er is iets anders mogelijk. En daar willen we voor gaan. En niet meer wat we als het ware aangeboden krijgen. Hè, en wat we denken, ja, er is niks anders mogelijk. Dus we gaan maar weer door met het oude. Nee, er is wel degelijk iets heel anders mogelijk. En dat zie je ook. Ik heb het achterop geschreven. We leven in een tijd waarin het oude onder onze ogen ineenstort. Het nieuwe rijst vitaal op uit de puinhopen. En dat zie je op elk levensgebied gebeuren. Dus ook op religieus gebied, op elk gebied.
Ja. Nee,
En nou ja, hopelijk gaat dit boekje er een beetje aan bijdragen dat mensen dat gaan zien en daar sneller doorheen gaan.
Waardoor dat alweer een katalysator effect heeft.
Precies,
ja.
En dat we die andere beschaving dus ook gaan zien en gaan creëren met elkaar.
Kijk, ik neem aan dat jij toch ook wel de ijdele hoop hebt dat Daniel dat in ieder geval mee gaat maken.
Dat zeker, dat is niet een hoop, dat is een zekerheid.
Oké, dat is een weten, lekker. En jij?
Daar kan ik wel zeggen, dat is een hoop. Want ik weet ik gewoon niet. Nee. Ik ben nu 68 en ja, ik voel me hartstikke vitaal en jong. Dus ik kan best nog 20 jaar hier zijn. En dan zou het best kunnen dat het gebeurd is. Dat hoop ik dus. En ik hoop dus, ja, Iedereen doet zijn bijdrage en dat is wat het gaat doen.
Ja.
Dus als ik hier nog nodig ben om die bijdrage te leveren, zal ik dat absoluut doen.
Mm-hmm.
En dat zal het proces in ieder geval helpen.
Ja.
En hoe meer mensen dit doen, hoe sneller dat zal gaan. En dat zegt Christina van Draaien ook. Neem alvast in je bewustzijn die nieuwe beschaving of die nieuwe wereld in je op.
Leef het,
maar ja. Ook neem het in je bewustzijn. Ja, ja. Want dan gaat hij ook al eerder zeg maar, gestalte krijgen.
Omdat
hoe meer mensen dat in hun bewustzijn hebben, hoe sneller het gaat manifesteren.
Ja, exact.
En dat gaat gebeuren. Dat is voor mij een absolute zekerheid.
Maar zou je een kleine... Ja, tip klinkt een beetje zo. Maar ik kan me voorstellen, en dat is wat ik ook wel ken, dat het ook allemaal een beetje te groot voelt. Of soms te makkelijk. En op een gegeven moment schrijf jij... Dit is al een beetje wat ik bedoel eigenlijk. Dus waar het van binnen ongemakkelijk wordt, waar je weg wilt vluchten of jij je verbergen wilt, let dan op. Je bevrijding is nabij, de waarheid nadert en wacht op jouw welkom. Dat alles ondersteboven gooit wat niet op licht en liefde is gebaseerd. En dat is wat je uiteindelijk ten diepste wenst. Daarna is er de vreugde van bevrijding, het opgetild worden in een bewustzijn van eenheid en vrede.
Ja.
Ja, heerlijk. Maar de angst voor het grootste. Dat vond ik wel een beetje een ego-ding als ik eerlijk ben, Willem. Angst voor God is de allergrootste dwaasheid, schrijf je ergens. En ik snapte hem, maar ik dacht wel gelijk, hey, doe eens lief. Ja, want dat is toch ook...
Het is ook de grootste dwaasheid.
Ja, maar ja, het is toch logisch dat het er is.
Ja.
En dat maar... is niet zo, ja, dus niet zeer, angst voor God klinkt ook een beetje, maar... Nou ja, wel niet.
Er zijn zoveel generaties mee opgegroeid met die angst voor God.
Ja.
Dat je bang moest zijn, moest sidderen en beven. En daarom is het juist
dat
zo goed.
Je. Nee, dat
daarom bedoel. Is het zo goed om dat te laten zien dat dat gewoon niet waar is.
Nee, maar de angst voor...
Voor liefde hebben we ook. Die hebben we ook.
Ja.
Natuurlijk
en
hebben
ik
we
snap
die.
dat ook niet nodig. Maar dat is eigenlijk wat mijn vraag was. Hoe zou jij daar... Ja, hoe heb je daar zelf mee leren omgaan met rust en steeds een beetje meer licht? En, hè? Want precies dat ongemakkelijke, en inmiddels ben ik al lang...
Je bent ook veel verder.
Voel ik bijna het andersom. Oh, dit voelt oncomfortabel. Let's go for it.
Ja.
Maar...
Want dan weet je namelijk dat daar genezing zit.
Ja.
En dan ga je daar doorheen en is het klaar. En wat wij altijd deden, was we zijn pijnvermijdende beestjes. Dus als zoiets kwam, dan...
Exact. Maar dat is toch wel... Nou ja, precies. Maar daarmee zeg je het. Dat is wel zoals wij in onze oer...
Dat zijn onze oerinstincten.
Ja.
Die lopen weg van pijn.
Ja. En dus van het ongemakkelijke. En dus van de grootheid van dit. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe kan je daar... Hoe kan je dat trainen? Hoe kan je steeds meer... licht toelaten? Of...
Ja, je zegt het al.
Ja.
Dat is zo mooi dat je je eigen antwoord geeft.
Ja.
Je kunt het trainen, dat klopt, door gewoon met dit soort gedachten bezig te zijn.
Ja.
En steeds meer licht en liefde toe te laten in je leven.
Ja.
En dat doe jij ook.
Ja.
En...
Maar dan zijn er altijd nog wel van die momenten dat je toch wel even vasthoudt aan datgene wat je kent en waar de rest van de wereld mee bezig is.
Het is ook een langzaam proces.
Ja. Ja.
Vaak vind ik die labyrinth van Chartres mooi. Dat is bij mijn leven feit ook gebeurd. Ik heb ook zo'n ervaring gehad. En vervolgens ben je jaren bezig om die ervaring te integreren. En loop je al die rondjes, kom je allerlei andere dingen tegen. Maar je weet het op dat moment.
Ja.
En dat maakt alles uit. Je weet het. En dat weet iedereen. Als je diep van binnen kijkt, dan weet je het. En dat is ook wat dit boekje vertelt. Dat innerlijk weten, die innerlijke goddelijkheid, die heb je. En daar kun je echt van op aan. Dat is een betrouwbaar kompas.
Ja.
En we kunnen er wel moeilijk over doen. En denken van, hoe weet je nou dat het waar is? En al die dingen meer. Maar dat weet
dat
je
weet
dus.
Je. Nee, dat is ook, ja. Wat is waar voor iedereen? Dat je werkelijk niet... Dat je werkelijk bent, niet sterven kan.
Datgene wat je werkelijk bent, kan niet sterven.
Nee.
Ja. Dat is waar voor iedereen, ja. Nou, met je lichaam, dat stopt een keer.
Ja.
Dat leg je af, omdat het niet meer bruikbaar is.
Heel
simpel. Je hoeft het niet te verlengen. Je hoeft niet te bekorten. Het is gewoon, op een gegeven moment is het klaar.
Er valt niks te verlengen.
Er valt niks te verlengen, nee. Dat denken we soms, dat je levensverlengende middelen... Dat vind ik een contradictio in terminis. Dat kan gewoon niet.
Nou ja, als je het vergelijkt, als je je lichaam vergelijkt met een auto... Nee, ja, dan kan je toch best een nieuwe bandje erop zetten.
Je kunt een paar nieuwe bandjes opzetten, maar het is niet een levensverlengend.
Nee.
Waar het over gaat is dat de ziel weet hoe lang die hier is.
Ja.
En als je dat perspectief erbij betrekt, dus weer die niveaus... dan weet je dat dat zo is en dat er gewoon niks te verlengen valt.
Nee.
Ja, ik zal ook in alle rust zeggen van oké, kom maar, als het klaar is het klaar. Dus in die zin bestaat de dood niet voor wie je werkelijk bent. Als je dit jasje uitdoet, als je gewoon een jas uitdoet, dan ben je dan ook nog steeds.
Ja.
Dus als je deze jas uitdoet, ben je er ook nog steeds. Je bewustzijn gaat door. En daar zijn natuurlijk talloze verhalen over van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, die vertellen dat het gewoon doorgaat.
Mm-hmm.
Mensen die ook overledenen horen en kunnen contact mee maken enzovoort. Dus dat weten we.
Ja.
En dat mogen we veel vaker vertellen dat het gewoon doorgaat. Dat mogen we ook aan kinderen vertellen op de scholen.
Dat ze, ja, dat is best wel een fijne gedachte.
Ja.
En dat is ook vaak, zoals ze wel zeggen, het sterretje blijft schijnen. Maar
goed, stel je grootvader of je grootmoeder overlijdt als kind. En je denkt, oh mijn god. Nu... Maar kinderen rapporteren juist vaak nog voordat zo iemand overleden is, dat hij in de kamer stond.
Ja. Ja.
Dus daarmee zien we alweer kinderen die weten. Dus we mogen dat wetend van die volgende generatie ook gaan vertrouwen. Daarom is het eind van het boek gaat ook over de volgende generatie.
Mm-hmm.
Ik zeg van, laat ze vrij in die dingen, want ze weten het.
Geef geen regels.
Geef geen regels, geen dogma's. Nee. Laat ze gewoon hun innerlijke kompas volgen.
Maar, en dit is, nou ja, denk ik geen weten, maar meer een beetje denken en filosoferen. Heb jij dan ook het gevoel dat je daarmee de liefde, het licht, weer teruggaat in, nou ja, bijvoorbeeld dezelfde familie?
Reïncarnatie?
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
dat zou kunnen.
Ja, maar wat denk jij?
Het zou kunnen als je, zeg maar, de lessen die je hier bent komen leren nog niet allemaal geleerd hebt. Dan kom je nog een keertje terug.
Ja.
Maar in principe, ja, of je nou 1 keer naar een film kijkt of 10 keer naar een film kijkt, het is dezelfde film.
Ja, het is uiteindelijk dezelfde film, maar er vallen wel andere dingen op en dingen. Ja.
Dus we zijn aan het leren, dat klopt.
Ja. Ja.
En zolang we nog aan het leren zijn, hebben we de mogelijkheid, dus een liefdevolle mogelijkheid, om hier nog een keertje terug te komen.
Ja. En maar, in het andere domein is alles liefde alles, en hetzelfde.
Is alles.
Ja.
En je moet wel een beetje gek zijn om te denken, oké, ik incarneer nog een keer. Om weer terug die beperking in te gaan.
Nou ja, hoezo? Ja. Het leven is toch leuk?
Het leven is leuk. Maar als je 1 keer daar geweest bent, hoor je van alle mensen die met een bijna dood waren.
Ja, dat klopt. Ja.
Die zeggen van, wat doe ik nog hier? Weet je? Ik wil daar zijn. En dan weten ze, ik moet nog een opdracht afmaken, dus ik kom terug. Maar ze vinden het niet meer leuk hier.
Nee. Ja, ik merk toch echt, maar ik vind het mooi hoor, dat ik juist, maar dat is weer dat allesomvattende van alles goed, alles licht, alles liefde, dat ik denk van, nou, ik vind die strijd wel lekker hoor. Nee, meen ik serieus. Om ervan te leren, het oncomfortabel op te zoeken, dan blij zijn met een stap
prima,
die je gezet
prima.
Hebt.
Er is niks mis mee.
Nee.
Maar het is tegelijkertijd, hè, je weet die 2 niveaus. Je gaat op een gegeven moment verlangen van, wat wil ik nou echt? De cursus heeft ook die prachtige lessen van niets in deze wereld is iets wat ik verlang, maar achter deze wereld, die lessen die...
Ja, we zitten er middenin.
Zitten we er middenin.
Dat klopt.
Dus daarin ga je ook zien van, oké, als je dus door die dingen heen kijkt.
Ja, maar dat gaat weer alles, maar dat is precies waar de cursus over gaat. Alles begint weer te schudden dan.
Uh-huh.
Omdat, nou ja, de cursus begint al in het werkboek met niks is wat je ziet is wat het lijkt.
Zo ongeveer, hè?
Of ja, ik zeg het niet helemaal goed. Maar,
niets in deze kamer betekent iets.
Nee, exact. En dit is dan nog even groter, zeg maar. Dat het, dus niet dat het allemaal geen zin heeft. Dat is dus niet.
Nee. Het is in feite alleen maar helpen om te ontwaken.
Ja.
En daar is alles toe behulpzaam. Ook de nare dingen en ook
dat
de mooie dingen.
Ja,
alles
ja.
is behulpzaam om dat... Dat ontwaken te. He, dus dat je eerst ga je dus niet meer op het toneel, ga je in de zaal zitten en dan loop je uiteindelijk het hele theater uit en zeg je: oké, het is gedaan,
ja.
Het is klaar.
Nou, het is het ook gedaan en klaar, Willem. Of althans, dat is het nog lang niet. Maar voor nu, ik zeg er echt bij, want we beginnen nu weer over de cursus. En ik hoop daar nog steeds ook mooie dingen met jou over te kunnen doen.
Dat doen we ook al.
Dat doen we ook al. Ja. En dat komt hier vaak daardoor ter aan tafel, hè, omdat wij in een clubje zitten. Mm-hmm. Om het maar even zo te zeggen. Maar ik zeg wel, en dat schrijf jij zelf ook op het einde van het boek. Ik kan me voorstellen dat dit een iets... Ja, prettig, niet alles hoeft leuk te zijn in het leven, maar gewoon een fijne, openere manier is om aan het cursusmateriaal, want dat is gewoon natuurlijk waar jij doordrenkt van bent, om daar kennis mee te maken.
Ja, het kan een opstapje zijn.
Ja, omdat alsnog mag ik ook van jouw zinnen af en toe 2 keer lezen, maar nou ja, het is iets aantrekkelijker of nee, je snapt wat ik begrijp.
Het is wat... simpeler op bepaalde manier.
Ja. Dus daarom, als je altijd al een beetje twijfelt of je hebt het boek zelfs liggen, wat ik weet dat van mensen de cursus in wonderen, en je bent er nog niet, er zit gewoon een soort blokkade, dan weet je wel gelijk
wie dat doet.
Wie dat doet. Maar goed, dan is universele spiritualiteit ook voor het ego fijn om te denken, ja, we zijn er toch mee bezig. En ik... Ja, het mag toch mooi, Willem, dat je het in ieder geval hebt doorgegeven aan datgene wat je binnenkrijgt.
Ja, ja. Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Ook voor dit gesprek.
Ja. Ja, of is er nog iets, ja, ik doe dat eigenlijk nooit, maar misschien voel je zelf nog een behoefte om iets te zeggen of...
Dan ga ik terug naar waar we het net al even over hadden, dat iedereen zijn bewustzijn nodig is voor deze nieuwe tijd.
Mm-hmm.
En dat iedereen dus zijn plek in dient te nemen en zijn verantwoordelijkheid heeft om aan zichzelf te werken. Zodat je alle dingen van het ego achter je laat en dus in een andere innerlijke ruimte terechtkomt. En dat gaat uitstralen. En dat is wat we nu nodig hebben in deze tijd. Steeds meer mensen die dat gaan doen. En dat is een soort sneeuwbaleffect.
Ja.
Dat is niet tegen te houden.
Maar ik vind het leuk dat je er ook wel een beetje een soort...
Ja, dat we hebben iedereen nodig.
Ja.
Gewoon.
Ja. Dat is het. Dus als je dit luistert, bedankt dat je meedoet. Al heb je geen keuze, want dat doen we allemaal. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop gewoon dat iedereen hem heeft kunnen volgen, dit gesprek.
Ja, dat hoop ik ook. En dat het voor mensen iets gaat betekenen. Dus dat ze gewoon een stap kunnen zetten. Dat vooral.
Je goddelijkheid leven. En dat is waarover het gaat. Check het. Willem Glaudemans, universele spiritualiteit. Dankjewel.
Dank je.
Jij bedankt voor het kijken. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.